Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68 vers 2. zingen wij na de wet het zesde vers uit Psalm 68. De koningen hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. Psalm 68 vers 6, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. lezen Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 26. Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 26. In Filippenzen 1, te beginnen bij vers 12, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, en sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allentijd, als zo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, we mogen u uit de grond van ons hart wel bedanken, dat we op dit goede plekje vanmorgen samen mogen zijn, onder uw woord. Maar waar kunnen we beter zijn? Met alle zorgen, met alle noden, met alle wederwaardigheden die dit leven met zich meebrengen, onder uw woord. Want het woord van u, dat kan alleen wijsmaken tot zaligheid. En dat woord van u, dat kan alleen vertroosten. Omdat dat woord van u alleen waar is. Te midden van een leugenachtige wereld. En dan hoeven wij ons daar niet boven te verheffen. Want het hart van ons, dat is ook verschrikkelijk arglistig, dodelijk. Meer dan enig ding. En daarom komen we u vragen, wilt u ons vanmorgen eerlijk maken? Eerlijk maken. En als u ons eerlijk maakt, dan gaat alle franje ervan af. Alle mogelijkheden om onszelf te rechtvaardigen worden dan van ons afgenomen. En dan komen we als een arme, boetvaardige zondaar tot u. Dan hebben we de schijn niet meer op te houden, want de schijn is ervan af. En dan zijn we in uw oog het allermooiste. En lieve Heere, we vechten ons nog liever dood dan dat dat gebeurt. Maar laat het toch gebeuren, opdat de vrije roem van u onder ons zal klinken. Dat we eerlijk gaan zeggen, ik wilde helemaal niet. Maar uw genade is mij te sterk geworden. O God, verlos ons toch van alle hoogmoed en van alle trots waar ik mee bezet ben en waar ieder mens mee bezet is. We zijn wel zo domme. We hebben het op de Augustinuskring nog gehoord. En dat die man zei, om de Bijbel te lezen moet je klein en ootmoedig zijn. Want anders dan gaat dat hoogmoedige verstand van ons heersen over de schrift. En wat laat het zien in ons alle leven hoe we gevallen zijn. Dat we gevallen zijn in stinkende trots en hoog. Heere, wil vanmorgen uw woord toch alstublieft zegenen. Want als we de woorden van Paulus zo dadelijk zullen horen en op ons in laten werken, het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. En als we nadenken over dat andere woord, dat het verreweg het beste is om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, nou dan moet ik me schamen. Diep schamen als dominee, voorganger van de gemeente. Dat er zoveel wereldgelijkvormigheid is, zoveel hang is naar dit leven. Maar er zijn er ook onder ons die nog maar heel kort hebben meegemaakt wat genade vermag. Een oma die in de volle zekerheid van het geloof mocht heen gaan. Wilt u dan bij de kinderen en de kleinkinderen blijvende indrukken nalaten? Want die mensen die zijn gelukkig. Die zeggen vaarwel kinderen, vaarwel kleinkinderen, vaarwel wereld, ik ga naar huis. En dat is nu de kracht van de genade en van het evangelie en van de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. We hebben het gezongen, maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielevreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Maar wat ligt er dan een grauwigheid op de kerk, kerk met een hoofdletter? Wat is dat kooltje bedolven onder de as? Misschien wel van zorgen, wereldgelijkvormigheid, zoveel jamaars die ook allemaal menselijkerwijs gesproken nog te begrijpen zijn, maar daar ze hun wens verkrijgen. En wat is nou mijn begeerte, mijn wens, mijn verlangen? Heren, wilt u dan vanmorgen uw woord gebruiken, opdat we allemaal in de schuld zullen komen voor het eerst of opnieuw. En dan we zullen zeggen, Heere, als dat woord van u waar is, dan lijkt het er niet op zoals ik leef. Help ons in het luisteren en in het spreken beide. Help ons door ons te brengen onder de leiding van uw Heilige Geest. Gedenk de zieken, Heere. In het bijzonder ook wel, zijn er toch ernstig ziek op ons dorp. We dragen hen aan u op. Wil gij uitkomsten geven? Nabij zijn, Heere. Maar nu komt het ineens zo dichterbij voor ons allemaal. En hoe staan we er dan in? Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Of worden we door angst gedomineerd? Het moet er maar op aankomen. Heere, ontfermt u zich dan over hen die in het ziekenhuis liggen en op de IC's liggen. Wilt u ook de naastbestaande betrekkingen ondersteunen en nabij zijn? En geef toch, Heere, dat in deze wegen uw naam zal worden groot gemaakt. En dat er iets goeds uit geboren mag worden. Sterk ook de rouwdragenden, de kruisdragenden. In alle psychische noden en zorgen die er zijn, ook in het midden van de gemeente, wees ons allen tot een vurige muur rondom en wil ons allen, Heere, vanmorgen opzoeken als we thuis meeluisteren, als we hier zijn, o, ontfermt u zich nog over ons. En tegelijkertijd mogen we uw naam ook dankzeggen dat u ons tot hiertoe nog heeft bewaard en beschermd, want wij mogen uw goede hand wel opmerken, ook in deze. En zou u dat bij de voorduur willen doen, niet omdat wij het verdiend hebben, maar om de eer van uw naam. Want ooit heeft u gezegd, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Heere, wilt u dan voor uw eigen eer zorg dragen? En we hopen zo dadelijk van Paulus te horen dat hem dat niet uitmaakte, of dat in zijn leven was, of in zijn sterven. Nou, dat is nogal wat. Onderwijs ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 63, vers 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. Psalm 63, vers 1 en 2. Filippenzen 1, vers 21. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, waarom Paulus in de gevangenis zit. In de tweede plaats, wat is het doel van zijn leven? In de derde plaats, wat is de winst van zijn sterven? Dus ten eerste, waarom Paulus in de gevangenis zit? Ten tweede, wat is het doel van zijn leven? En in de derde plaats, wat is de winst van zijn sterven? Als Paulus onze tekst opschrijft, dan zit hij in de gevangenis. En dat is echt niet zo fijn om in de gevangenis te zitten. En al helemaal niet in de tijd van Paulus. Als je aanklopt op zijn deur, zegt Paulus: kom maar binnen, maar je moet wel je hoofd bukken hoor. Heel laag deurtje. Dan zegt Paulus: hier, er is maar één stoel, neem de mijne maar, dan ga ik wel op de grond zitten. Maar ik kan niet zo snel lopen, want mijn benen die zitten vastgeketend. Dat ik er niet vandoor zou kunnen. Paulus, heb je daar ook nog een tafeltje in je cel? Ja. Dan kan ik soms brieven schrijven, maar dat kan alleen maar als er voldoende licht door de tralies naar binnen komt. Anders gaat dat niet. Dus niet elk uur van de dag kan ik daarmee bezig zijn. Niet zo fijn, hè? Je vrijheid beperkt. Slechte omstandigheden. Veel alleen. Ja, Paulus, je komt niet zomaar in de gevangenis. Wat heb je op je kerfstok? He, want wij weten dat het Romeinse recht, dat is echt heel hoog. De Romeinen waren echt heel rechtvaardig. Vonden ze heel belangrijk, zeker voor Romeinse burgers, en dat was Paulus. Dus ja, Paulus, kijk, ik gun je dat niet, dat je daar zit, dat is wat anders. Maar daar zit je natuurlijk niet voor niets. Hè? Wij worden toch niet zomaar vanmorgen opgepakt en in de gevangenis gezet. Dan heb je ook wat gedaan. Dus Paulus, kom er eens mee voor de dag. Hoe komt dat? Dat jij daar zit in de gevangenis. Wel, schrijft Paulus, lieve gemeente van Filippi, ik zit hier ter bevordering van het evangelie. Dus hij weet dat God het in de vingers heeft. En hij zegt nu, zegt de Heere Paulus, nu krijg je even een beroep naar de gevangenis in Scherpenisse of in Filippi en dat moet je ook aannemen. Maar je moet een poosje in de gevangenis, daar in Rome. En dat is goed, zegt Paulus. Dat neem ik aan. Zomaar uit zijn dagelijkse werkzaamheden weggenomen. Hij had zoveel kunnen betekenen om nog overal als een rondreizend prediker het evangelie te verkondigen. Maar de Heere zegt, beroepen de Rome in de gemeente van de gevangenis. Aangenomen, van harte, want het is ter bevordering van het evangelie. Daarom zit hij er. En hij is ook blij dat hij er zit, want hij zegt in vers 13, nu moet ik mij elke keer verantwoorden, zo ging dat met die gevangenen. 1 keer per week dan werden ze opgehaald en dan kwamen ze weer voor die rechters, moesten ze verschijnen om verantwoording af te leggen. Nou, dan mag iedereen weten dat ik hier niet zit als een misdadiger. Dat zou erg zijn, hè? Als mensen een smet kunnen leggen op het evangelie, omdat wij iets fouts hebben gedaan. Dat is heel erg. Daar moeten wij uitermate voor oppassen. Dat mensen niet kunnen zeggen, ja kijk, die dominees kunnen mooi preken en ondertussen, moet je zien. Dat is verschrikkelijk. Dan maak je het evangelie belachelijk, krachteloos. Dan is de naam van de Heer Jezus in het geding. Dat is vreselijk. Dus laten wij altijd voorzichtig wandelen, dat de mensen niet naar ons kunnen wijzen. Nou zegt Paulus, ik zit hier niet als een misdadiger. Dus dat is 1, maar ik zit hier om de naam van de Heer Jezus. Oh, je ziet gewoon Paulus glunderen in die cel, in de gevangenis. Zijn ogen stralen. Dan ga je vragen, Paulus, waarom zit je daar? Nou, dan zal ik je vertellen. Ik zit hier om de naam van de Heer Jezus. Ik heb overal de Heer Jezus gepreekt. Ja, en dat kunnen mijn vijanden niet hebben. Dat wil de Romeinse keizer niet hebben. En daarom zit ik hier gevangen. Ik heb niks verkeerds gedaan. Net als Daniel, hè? Waarom moest Daniel de leeuwenkuil in? Had hij gestolen? Maar koning Nebukadnezar? Nee. Had hij zijn werk niet goed gedaan? Nee. Hij had gebeden. Dat was het enige. En dat wisten zijn vijanden, hè? We kunnen Daniel alleen maar pakken op zijn godsdienst. Zou dat mooi zijn in gemeente? Als de mensen hier op het eiland Tholen dat van ons zouden zeggen. Die dominee daar en die gemeenteleden van Scherpenisse, die kun je alleen maar pakken, betrappen op hun godsdienst. Verder niet. Verder leven ze onberispelijk. Dus Paulus die legt vrijmoedig getuigenis af elke week. Dan vertelt hij zijn rechters weer wie de Heer Jezus voor hem is. En hoe de Heer Jezus hem gearresteerd heeft. En hoe hij sindsdien in dienst staat van de Heer Jezus. En hij verkondigt de vergeving van zonden alleen door het bloed van de Heer Jezus. Nou, up weer terug de gevangenis. Dat is 1. Tot bevordering van het evangelie. Het tweede, zegt hij in vers 14, het geeft mijn broeders ook veel meer vrijmoedigheid in het spreken. Maar ja, als je dus openbare belijdenis doet, hè, en Achtal hoopt dat binnenkort te doen, en je moet er voor de gevangenis in, en er komt vervolging, dan zeg ik, ja, zou ik dat dan zo wel in het openbaar durven? Nu kijken ze naar Paulus, ja, die zit gewoon te glunderen in de gevangenis. Dus blijkbaar kun je onder de meest barre omstandigheden heel gelukkig zijn. Ja, dat zien die broeders. En dat geeft ze vrijmoedigheid. He? Zoals die christenen dan straks voor de wilde dieren geworpen worden en dat ze dan zingend verscheurd worden. Ja, dat maakt indruk, dat kun je begrijpen. Dat legt beslag. Dat christelijke geloof, dat is geen verhaaltje. Hoe houden die mensen het vol onder de druk en onder de lasten? En, nou, dat komt omdat de Heer Jezus heel dichtbij hen is. Oh, die Paulus, die is duizenden keren gelukkiger daar in de gevangenis dan de keizer op de troon. Absoluut. Het heeft maar met 1 ding te maken, omdat de Heer Jezus in zijn hart is. Heel dichtbij. Paulus is helemaal niet alleen in de gevangenis. Die man hoef je helemaal niet te beklagen. Nero, die moet je beklagen.
En die schijnchristenen die Paulus hier in hak willen zetten, die moet je beklagen. Paulus niet. Gelukkig man. En dan het derde. Hij zegt in vers 19, en dan komt wel heel dicht bij onze tekst. Hij zegt, dit zal mij ter zaligheid gedijen. En dat woordje gedijen, dat betekent uitlopen. Uitlopen op. Dit loopt uit op mijn zaligheid. En zalig, dat is gelukkig. En wat maakt Paulus nu zo gelukkig? Dit, dat de eer van de Heere Jezus bevorderd wordt. Mooi. Want, zegt hij, of ik nu blijf leven, en dat gebeurt nog, dat weet Paulus hier nog niet. Hij heeft wel sterk vermoeden. Hij heeft sterk vermoeden dat de keizer hem nu nog vrij spreekt. Dat is ook zo. Paulus zal straks voor de tweede keer gevangen genomen worden. En dan zal hij gedood worden. Maar nu wordt hij vrijgesproken. Nou, hij zegt, als dat gebeurt, hè, dan loopt het op uit. Ja, dan kan ik weer de naam van Christus verkondigen. Dan ga ik de wereld weer in. Overal waar die naam, die lieve naam van de Heer Jezus niet verkondigd is, dan ga ik hem dan weer verkondigen. En je kunt het gewoon zien, maar je moet goed kijken naar Paulus. Je kunt gewoon zien, hij heeft er gewoon zin in om dat te doen. Ja, Paulus, zou je dat dan straks wel weer gaan doen? Want je weet dat je nu al, nou dat is kantje boord geweest, Paulus. Nu word je nog vrijgesproken, maar je had ook onthoofd kunnen worden, Paulus. Dat je einde kunnen zijn. Dus, wat is de bedoeling natuurlijk van die Romeinse overheid om die christenen het zwijgen op te leggen? Nooit van mijn leven, zegt hij, nooit van mijn leven. Als ik straks vrij ben, dan ga ik overal weer de naam van de Heer Jezus verkondigen, daar in Rome. Dichtbij, in het hol van de leeuw, dichtbij de troon van de keizer. Ik toort, zegt Paulus, want ik word maar van één ding gelukkig, en dat is als Christus wordt groot gemaakt. Dan word ik gelukkig. Maar ja, zegt hij, als de keizer me niet vrijspreekt en ik word zometeen onthoofd, ik ga sterven, dan wordt Christus ook verheerlijkt. Want dan zal ik, en zo stel ik mij dat voor, dan zal ik nog één keer op dat schavot goed spreken van mijn koning. En dan ga ik tegen al die mensen die naar mij kijken, dan ga ik vertellen, ik ga naar huis. Ik ben voor eeuwig gelukkig. En dat is het allerbeste om te sterven in de Here. Nou, dan wordt de Heer Jezus ook verheerlijkt. Want, dan gaan ze zien. Die man die heeft iets wat ik niet heb. Dus Paulus zegt, het maakt me eigenlijk niet uit hoe de Heer Jezus verhoogd wordt. Maar hij wordt verhoogd. En daar word ik gelukkig van. En of ik dan nog een poosje mag leven. Of ik ga sterven. Ja, dat maakt mij eigenlijk geen verschil. Nou, dat is nogal wat. Lieve kinderen, als je nou mij zou vragen, dominee, wat zou u liever, nog hier een paar jaar willen preken of willen sterven? Ja, dan zeg ik toch heel eerlijk, laat mij dan nog maar een paar jaar hier staan om te preken. Sterven. Daar deins ik toch een beetje voor terug. Mijn vrouw, mijn kinderen achterlaten. En dan denk ik, hoe zal dat zijn? Paulus zegt, Paulus heeft het eigenlijk niet eens over zichzelf in deze verse. Maar dat maakt je zo ongelukkig, hè. Als je ligt te knoeien met je eigen ik. Oh, je zo ongelukkig van. Dan heb een ander het altijd beter en een ander heb het altijd gedaan. En word je korzelig, weet ik wat allemaal. Dat akelige ik van mij. Maar Paulus heeft het alleen maar over de Heer Jezus. En daarom is hij zo blij in de gevangenis. En daarom stralen zijn ogen zo. Dus hij zegt, het maakt me eigenlijk niet uit of ik nou nog een poosje leef of ik ga sterven. Want de Heer Jezus, die wordt toch verheerlijkt. Nou moet je niet denken bij deze tekst dat Paulus onverschillig is. Maar ze zeggen, wat maakt mij dat leven nou uit? Nee, dat mag niet. Want het leven is een gave van de Heer. En wij moeten ook leren om getrouw en in leidzaamheid de loopbaan uit te lopen zoals de Heer die ons voorstelt. En wij mogen nooit met verachting over het leven spreken en wij mogen nooit de dood als zodanig verheerlijken. Dat mag niet. Dat mag niet. Maar, Paulus nog een keer, heeft het daar eigenlijk niet over. Hij heeft het over de eer van zijn meester. Kijk, en hij zegt, als de Heere Jezus het nou goed vindt dat ik nog een poosje preek, dan is mij dat ook goed. En als de Heere Jezus, want hij is de koning van de kerk, als hij het nou goed vindt dat ik zometeen onthoofd word daar in dat stadion, in die arena, nou, dan is mij dat ook goed. Dus, dat moet je goed voor ogen houden. Paulus is het gewoon helemaal eens met het besluit dat de Heer Jezus neemt. Want het gaat om de bevordering van het evangelie. Ik las van de oude dominee Ikivit. En dat andere mensen zagen dat die oude dominee Ikivit altijd zo opgeruimd was. Nou, wacht even, dan zeg ik die oude dominee Ikivit. Maar die is maar 54 geworden. Ik hoop ook binnenkort 54 te worden. Ik was jong nog, hè. Maar met de oude bedoelen we, zijn zoon was ook dominee. Dus dominee Ikivit. En die was altijd zo opgeruimd. En terwijl die toch eigenlijk best wel een zwak lichaam had. En toen vroegen ze een keer, dominee, hoe komt dat nou dat u toch altijd zo blij en zo opgeruimd bent? Nou, hij zegt, dat komt omdat ik de Heere Jezus ken. Daar komt dat door. Omdat ik Christus deelachtig ben. En, dan vroeg hij altijd gelijk, ben jij dat ook? En dat ook vanmorgen ook. Dan vraag ik, bent u ook de Heer Jezus deelachtig? Heel eerlijk zijn. Kijk, daarom kon dominee Ikivit zo opgeruimd zijn. Omdat die Christus deelachtig was. Nou, we gaan naar onze tweede gedachte. Dus we hebben Paulus gezien, hij zit in de gevangenis. Weet je nog waarom, kinderen, Paulus in de gevangenis zat? Hij had niks verkeerds gedaan, omdat de Heer Jezus het wilde. Daarom zat hij. Hij had alleen maar goed gesproken van de Heer Jezus, daarom zat hij er. En hij vond nog niet erg ook, omdat de Heer Jezus het wilde. En daarom was hij zo gelukkig. Echt waar. En nu onze tweede gedachte. Want, zegt onze tekst, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Want het leven is mij Christus. Die tweede gedachte, dat moet je proberen om te onthouden. Dat is dus, wat is het doel van Paulus' leven. Wat is het doel van Paulus' leven? In het Grieks staat het zo in de tekst. Voor mij is Christus het leven en het sterven winst. En je mag het ook zelfs nog zo vertalen. Voor mij is Christus in leven en sterven winst. Zo mag je het ook nog vertalen. Maar in beide gevallen, zo staat het ook echt, het begint het met voor mij. Niet omdat Paulus zichzelf zo belangrijk vindt. Maar hij zegt, als je nou aan mij zou vragen, Paulus, wat is nou het doel in je leven? Nou, wat mij betreft, zegt Paulus dan, wat kunnen wij daaruit leren? Kijk, er is pas een oma overleden. En die lieve oma, die wilde graag naar huis. In de volle zekerheid van het geloof. Daar ben je toch gelukkig? En ja, oma is gelukkig. Die is nu in de hemel. Maar ik dan? Ja, dat is wat Paulus bedoelde. Je kunt natuurlijk ook nog kijken naar die tekst, nog met een zekere jaloersheid. En dat dacht ik vanmorgen ook. Ik denk, Paulus, man, wat ben je gelukkig. He? Die juicht al duizenden jaren voor de troon van de Heer Jezus. Dan ben je toch een gelukkig man, als je dit kunt schrijven terwijl je in de gevangenis zit. Maar ja, dacht ik, ja, en jij dan? Dus dat is wat Paulus ons wil leren vanmorgen. Je kunt soms nog een boekje met smaak lezen over kinderen van God. En je kunt ook soms nog vertellen, misschien wel in je eigen familie, dat je kinderen van God hebt. En dan vertel je dit en dat. En dat moet ook echt doen hoor, de wonderen van de Allerhoogste vertellen. Ook aan het navolgende geslacht. Maar Paulus zegt, ho, wacht even. Voor mij? En eigenlijk zegt hij dan, ja maar, hoe zit het dan met u? En jij? Voor mij is Christus het leven en sterven winst. Ja, dat is mooi, Paulus, maar daar heb ik niks aan. Hé, dat is ook precies wat Paulus ons vanmorgen het duidelijk wil maken. Hij zegt, maar jij dan? Is Christus ook voor u het leven? Nou, wat is dat nu eigenlijk? Wat bedoelt Paulus daar nu eigenlijk mee te zeggen? Voor mij is Christus het leven. Het is verschrikkelijk, maar soms is iemand gestorven en dan zeggen ze, nou, zijn leven was werken. Wat bedoelen ze daar dan mee? Zijn leven was werken. Nou, hij stond er voorop, hij had een doel om op te staan. Elke dag ging hij gewoon hier naar zijn land, de polder in, de aardappelspoten, noem maar op, wieden. Zijn leven was werken. Had er gewoon zin in. Dat zag je aan hem. Voor dag en dauw, als andere mensen nog sliepen, hij ging de polder in. Hij was altijd bezig, hij was altijd druk. Zijn leven was werken. Hij stond er voorop. Maar goed, hè? Andere dingen liet hij ervoor liggen. Je kunt maar één ding tegelijk hebben. Andere dingen liet hij ervoor liggen. Vond hij lang niet zo belangrijk. Zijn leven was werken. Dat had de voorrang. Dat stond bovenaan. Dat had prioriteit in zijn leven. Zijn leven was werken. Nog iets. Hij had er vreugde in, anders doe je dat natuurlijk niet, hè. Hij genoot er gewoon van. Elke avond had hij een voldaan gevoel wat hij weer gepresteerd had op die dag. Nou, vul in plaats van werken, want dat hoop ik van ganser harte, de naam van de Heer Jezus in. Zijn leven was Christus. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Paulus stond er voorop. Om Christus te zoeken. De gemeenschap met Christus. Andere dingen legde hij daarvoor aan de kant. Wat doe ik dan? Zeg ik, alle andere dingen leg ik aan de kant. Om Christus te zoeken. In de middelen, in de eenzaamheid, in het verborgene, de gemeenschap met de Heer Jezus. Nou, en dat hebben we net gezien, hè, toen we op Paulus' gevangenis binnenkwamen, dat die man gewoon zat te glunderen, zijn ogen straalden. Dus hij vond het helemaal niet erg dat hij daar in de gevangenis zat. Nee, natuurlijk niet, want zijn meester, zijn zaligmaker, die was daar ook. Nou, en Christus was zijn leven. Dus Paulus was toch helemaal niks kwijt. Wij zouden zeggen, arme Paulus met die zware kettingen om je enkels. In dat muffe hok daar te zitten. Van vrijheid beroofd. Foei, dat is discriminatie. Wat doet die keizer toch eigenlijk? Nou, daar dacht Paulus helemaal niet over na. Daar was hij helemaal niet mee bezet. Want zijn meester was er. Toen hij op de Areopagus stond en hij verkondigde Christus. Ja, toen was zijn meester er. En nu zit hij daar in de gevangenis. Niks anders, al ziet hij de zon niet. Al komen er weinig mensen. Er is voor Paulus eigenlijk niks veranderd. Voor mij is Christus het leven. Nou, je zou bijna zo met je vingers je neus dichtkrijpen als je die gevangenis van Paulus binnenkwam. Je denkt, oh, wat een mufhol. Nee hoor, voor Paulus is er helemaal niks veranderd. Helemaal niks. Wat mij betreft, voor mij is Christus het leven. Wat bedoelt Paulus met leven? Wij zouden zeggen, dat is toch geen leven? Nou, Paulus bedoelt met leven heel eenvoudig de tijd tussen dat je geboren wordt en dat je gaat sterven. En dat is nou eigenlijk één grote leegte die opgevuld moet worden. Onze kinderen kunnen dat wel begrijpen. Op een regenachtige dag, dan weet je soms niet wat je moet doen. Nou, dan heb je dat vriendje gebeld en dat vriendje en niemand kan. Weet je, gewoon een beetje vervelend aan tafel. Wat moet ik nou doen, hè? Toch? Dat weet je wel. We weten allemaal wel wat dat is, dat je verveelt. Je weet gewoon niet wat je met je tijd moet doen. Nou, dat is dus dat lege. Dat lege. En toen ik geboren werd, toen was mijn hart en mijn leven zo leeg. Zo leeg. Ja. Je kunt ook niet de hele dag een beetje aan die tafel hangen, weet je wel. Dat wil je moeder ook niet. Die zegt, hup, ga wat doen. Nou, dan moeten we maar wat doen, hè. Daarom krijgen we elke week zo'n stapel folders, weet je wel. Om dat lege hart een beetje, nou ja, te prikkelen. Dat je ook wat gaat doen. Daarom hebben we elke keer weer nieuwe mode, weet je wel. Elke keer weer nieuwe. En dan zeg je, dan wil je dit en dan wil je dat. En dan zeg je, nou, als dat, als je diploma hebt, als je getrouwd bent, als je gezinnetje hebt, als je dan. Het blijft leeg. Vanaf dat je geboren bent, totdat je gaat sterven, één grote leeg. En de duivel is er als de kippen bij, hè? Maar die wil dat wel opvullen. Die wil je wel vermaak geven. Maar het vermaak wat die duivel geeft, is maar met één bedoeling: om je af te leiden. Hij wil je afleiden. Hij wil je afleiden van echte volheid. Van echt geluk. Hij wil je afleiden van de Heer Jezus. Voor mij is het leven Christus. Nee, dat was niet altijd zo. Dat was niet altijd zo. Vroeger had Paulus een heel ander doel in zijn leven. Hij wilde netjes leven. Ah, dat zou mooi zijn hoor, maar niet genoeg. Hij wilde vroom leven. Dan niet bijbels vroom. Maar vroom leven in de zin van, nou ja, dat de mensen toch zouden zeggen, kijk die Paulus, die jongen, hè, oh, die is door een ringetje te halen, keurig. Hij wilde een goed gevoel hebben bij zijn wettische werken. Jazeker. En toen op een gegeven moment, hè, toen kwam er een naam, er ging een naam circuleren daar in Israël, Jezus van Nazareth. En die ging overal door het land preken en wonderen doen. En toen is er toch een haat gegroeid in zijn leven. En zijn leermeesters, die hebben die haat aangewakkerd, jazeker. En toen heb hij gezegd, ik zal, dat is het doel van mijn leven, ik zal die naam uitroeien. Zodat hij nooit meer gehoord wordt. En ik zal al de volgelingen van die naam van Jezus, ik zal ze voor de rechtbank slepen. En ik zal ze geeselen. En ik zal ze dwingen te vloeken. En ik zal ze doden. Oh, ik zal alles op alles zetten. Ja, ziet u wel, heren, dat doe ik voor u. Ja. Oh. Zo was hij vroeger. Maar, je weet wel over wie ik het heb, hè. Saulus van Tarsus. En je weet wel welke naam hij wilde uitroeien, hè? Jezus van Nazareth. Maar toen op de weg naar Damascus, toen heeft de Heere Jezus hem stilgezet. Dat weet u toch ook wel, hè? De Heere Jezus u stilzet. Nou is het afgelopen, Saulus. Dan kappen we je mee. Je vervolgt me. Wat een ontdekking. Heel je vrome leven, je godsdienstige leven over de kop gaat. Wat een ontdekking, hè. Dat je ineens geen goed mens meer bent. Je zondaar voor God wordt. Weet je wel, hè. Toen dat gebeurde in je leven, toch? Hé, dat weet je toch wel, hè. Toen dat gebeurde in je leven. Je zondaar voor God werd. Schuldenaar voor God werd. En toen had Paulus hem geknepen worden in die 3 dagen. Die geworsteld. Blind. Met zijn lichamelijke ogen. Maar zijn zielsogen waren al een klein beetje open gegaan. Zo ver open dat hij zag dat hij er totaal naast zat. En dat hij doodongelukkig was. Doodongelukkig. Kijk, en toen openbaarde de Heere Jezus zich in zijn leven. En vanaf dat moment predikte hij Jezus. En Jezus alleen. Echt waar. Toen is Christus zijn leven geworden. Heel zijn lege hart, heel zijn lege leven is gevuld en in beslag genomen door de Heere Jezus. Wat is het doel van Paulus' leven? En tegelijkertijd vraagt hij, lieve mensen in Scherpenisse, voor mij is Christus het leven, daar sta ik voorop. Dan leg ik andere dingen voor aan de kant. Hij is mijn vreugde. En hoe is dat nu bij u, gemeenteleden, als Scherpenisse? Christus is zijn leven. Wat betekent dat? Nou, dat betekent in de eerste plaats dat hij het leven van de Heere Jezus gekregen heeft. Kregen heeft. Auteur, zijn gave. Het betekent ook dat de Heere Jezus in hem leeft. In hem leeft. Paulus leeft vanuit een ander beginsel, vanuit een andere wortel dan voorheen. Het betekent ook dat Jezus het doel van zijn leven is. Dus als Christus je leven is, dan met alle zorgen, met alle noden, dan neem je de toevlucht tot de Heer Jezus. Hij is een verberging voor je. Je gaat met alles naar hem heen. Je stelt hem je vragen die je hebt. Je luistert naar de antwoorden die hij geeft. Je leven is vol van grote en goede gedachten van de Heere Jezus. Van zijn macht, van zijn wijsheid, van zijn rechtvaardigheid, van zijn barmhartigheid. Alle strijd, vertwijfeling, zielsvragen die er kloppen in je hart, daarmee schuil je bij Christus. Dan moet je eens aan de Heere Jezus vragen. Ik moet dus eerst horen wat hij ervan vindt. De Heere Jezus is geen bijzaak, nee. De tijdelijke zorgen en vreugden, dat zijn bijzaken. Dan zeg je, ja, ik zit hier wel in de gevangenis, maar... Maar ja, ik ben 25 jaar getrouwd, ja, dat is wel mooi, dat is ook wel een zegen. Daar ben ik ook wel dankbaar voor, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Nee, daar gaat het niet om. He, zie je, dat gewoon al die tijdelijke zorgen en vreugden, eigenlijk maar bijzaken... Christus is zijn leven. Zij zoekt voortdurend de omgang en de gemeenschap met Christus in voor- en in tegenspoed. Paulus' leven is heel anders geworden. Want als Christus in je leeft, ga je steeds meer lijdzaamheid leren. Je gaat steeds minder vechten voor jezelf. Je gaat steeds meer zwijgen. En gaat steeds meer zeggen, nou laat de Heer het gewoon maar oplossen. Laat hem nog maar regeren. Laat hem nog maar regeren. Het gaat toch goed. Of ik nu vrijgesproken word. Of ik word onthoofd. De Heer werkt toch op zijn eigen eer aan. En hij weet precies wat goed voor mij is. Allemaal goed. Dus dan kun je glimlachen. Omdat je een gevangene bent. En dat je als gevangene zoveel mag betekenen voor Gods koninkrijk. Dus toen Saulus stierf aan zijn eigen ik. Dan is Christus zijn leven geworden. Wat mij betreft, zegt Paulus. En nu stelt hij nog een keer de vraag. Wat u betreft dan. En jij. Zeg het nou eens eerlijk tegen de Heer. Sta je op voor de Heer Jezus? Leg je andere dingen aan de kant voor de Heer Jezus? Is Hij je doel? Is 's morgens eigenlijk zegt als je je knieën buigt. Heren, hoe u mijn leven leidt, want ik weet toch hoe u het doet. Hoe u het ook leidt, als u maar verheerlijkt. Onze derde gedachte. Wat is de winst van zijn sterven? Nou, dat zegt Paulus, hè? In onze tekst. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij winst. Nou, laat ik eerst gelijk de vraag aan u en mezelf stellen. He, als wij nou van de week gaan sterven. He? Als wij nou van de week gaan sterven. He, Hemelvaartsdag. Op Psalm 89 laten zingen. Omdat iemand van ons gestorven is. Wat heb je dan bereikt? Wat kunnen we dan zeggen? Wat zou dat mooi zijn, hè? Als dat nou afgekondigd kon worden, die en die hè, uit ons is gestorven, heel plotseling. Niet onverwachts, heel plotseling. Maar dat is winst voor die jongen. Is er beter van geworden. Dus wat heb je nou bereikt als je gaat sterven? En sommigen die kunnen, weet ik wat, tonnen, miljoenen nalaten. Sommigen die krijgen zelfs een naam, hè? Burgemeester Bouwense Straat bijvoorbeeld. Dus burgemeester Bouwense vergeten we nooit meer. Is je burgemeester geweest? Nou, dat heeft hij bereikt in zijn leven. Mooi, hè? Als je nou gaat sterven, wat heb je dan bereikt? Dat is de vraag, waar het over loopt. En daar heeft Paulus het over. Heeft het leven u veel winst gebracht? Dat kan. En dat wil ik ook niet verachten. Maar als het goed is, dan is sterven veel beter. Geeft veel meer winst. Als Christus je leven is, dan is sterven niet moeilijk. Maar dat kun je begrijpen, hè? Als de Heer Jezus je leven is, dan is dat een teken dat je van hem houdt, omdat hij van jou houdt. En als je van iemand houdt, dan wil je ook graag bij hem zijn. Daarom gaan jonge mensen, als ze een paar jaar verkering hebben gegaan, ze met elkaar trouwen. Hè? Als je toch echt van elkaar houdt, dan ga je toch niet zeggen, nou blijf jij daar maar wonen en ik blijf daar wonen. Natuurlijk niet, wil je bij elkaar zijn. Als Christus mijn leven is, dan is sterven winst. Paulus kijkt begeerig naar de dood. Nou, ik bedoel ermee te zeggen, naar wat daarna komt. Maar die dood is verschrikkelijk. Dat is echt een vijand. Dat heeft God zo niet gewild. Maar wij zijn geschapen om te leven. Om eeuwig te leven. Nog een keer, dat was een van de redenen waarom de Heer Jezus huilde. Omdat hij zag hoe de dood Gods beeld stuk maakt. Dus wij hoeven nooit te verlangen naar dat sterven als zodanig. En dat je ontbonden wordt en begraven wordt. Nee, dat is verschrikkelijk. Dat is een vijand. Dat is tegennatuurlijk. Maar dat de dood een doorgang is naar het eeuwige leven. En dat de dood een gouden brug is die mij altijd bij de Heere Jezus brengt. Dat bedoelt Paulus. Dat bedoelt hij als hij zegt, sterven, dat is alleen maar winst. Als Christus je leven is. Hoe kan Paulus dat woordje winst gebruiken bij die vreselijke dood? Paulus, dat kun je zo niet zeggen, man. Ja, maar luister eens. Het is wel de Heilige Geest die dat laat opschrijven. Dus blijkbaar leert de Heer zijn kinderen anders over het sterven praten dan de wereld. De wereld praat wel zo raar over de dood. Alsof het gewoon is. Die wil ons doen geloven dat sterven niet erg is. Wat een rare praat. Nee, zo wil ik niet praten, zoals de wereld praat. We moeten ook niet praten over de dood. Dat zijn ook wereldse mensen ten diepste die er verschrikkelijk bang voor zijn. Alsof de dood niet ontkracht is. Alsof de dood niet gedood is. Hè? Dan praat je dus over de dood alsof de Heer Jezus niet uitgeroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. Zo wil ik ook niet over de dood praten. Nee, de Heer leert zijn kinderen, maar dat is echt wel een leerschool. Maar hij leert zijn kinderen anders over de dood praten. Paulus is niet levensmoe, maar hij zegt, dan word ik afgelost. Dan zwaai ik af. Dat is toch prachtig. Vroeger dan moest je militaire dienst, 14 maanden. En dan was je gewoon toch blij dat je eruit was, dus je zwaaide af. En als je diploma op zak hebt, dan zwaai je ook af. Dan zeg je, nou, ik ben blij dat ik van die school af ben. Dan kun je verder studeren wat je graag wilt. Of je hebt een baan in de samenleving. Dat wil je natuurlijk graag. Nou, dat bedoelt Paulus te zeggen. Als Christus mijn leven is, dan is sterven winst. De dood is in de wereld gekomen omdat we gezondigd hebben. Maar de Heer Jezus heeft de dood en de zonde overwonnen. Kijk, daarom heeft de dood niet meer het laatste woord. Nee, de dood is winst. Echt alleen maar pure winst. Hoe kan dat? Nou, dan moet ik toch nog weer even terug. Als Christus je leven is. Sommigen zeggen, dominee, als je gezond bent, dat is alles, hè? Nee. Maar als je gaat sterven, dan ben je alles kwijt en ben je gezondheid kwijt. Ja, wat is je nou eigenlijk alles? En dan raak je dat allemaal kwijt als je gaat sterven. Je betrekkingen hier op deze aarde, je huisje, je baan, weet ik wat allemaal. Je verliest het allemaal als je gaat sterven. Maar als Christus je leven is, dan raak je eigenlijk niks kwijt, hè? Nee, integendeel. Dan wordt het alleen maar beter. Dan wordt het alleen maar mooier, winst. Ik zal een paar dingen noemen. Het lijden. Een christen is geroepen tot lijden. Hoef je nooit meer te lijden. Er staat dat de Heere alle tranen van de ogen afweest. Is wat. Een kind van God gaat sterven. Dan neemt de Heere als het ware zijn kind in zijn armen. En dan veegt hij elke traan af. Rutherford zei met een zachte doek. Dan vraagt hij, heb ik het toen verkeerd gedaan? Toen, nee, echt. Alle tranen weg. En er staat zelfs de sporen van de tranen. Onze kinderen zijn vaak getekend, sporen van de tranen uitgeveegd. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Maar sterven dan winst of niet? En moet je dat laatste stukje van Hebreeën 11 lezen. Hoe Gods kinderen vervolgd worden, gemarteld worden, opgejaagd worden. Nou, dan is dat voor eeuwig voorbij, eeuwig voorbij. Is nog iets, hè? Als je sterft, Hoef je nooit meer te zondigen. Ik weet zeker, vraag maar aan al Gods kinderen uit de gemeente, de meeste hekel hebben ze aan de zonde en aan die zondige natuur. Ik weet zeker, elk kind van God, die zegt wel eens, Heere, waarom doe ik dat dan steeds weer? Waarom komt dan steeds weer die zonde op? Kijk, daarom kun je ook niet boven een ander gaan staan, omdat je jezelf hebt leren kennen. Onverbeterlijk. Dan zegt Paulus, straks hoef je nooit meer te zondigen, man. Je hoeft nooit meer te zondigen. Christus heeft de dood overwonnen, de zonde overwonnen. En dus dat kan je niet meer hinderen, scheiden van de Heer. En als je gaat sterven, hoef je nooit meer te zondigen. Dan heb je die akelige plaaggeest, de duivel. Die kennen Gods kinderen ook maar al te goed. Die elke keer weer eens om de hoek komt kijken en die je gaat plagen. En die je wijst op je zonden. En die je het leven benauwd maakt. En die zegt, ach joh, moet je toch geloven, toch helemaal niks van allemaal. En die zegt, denk je nou echt dat jij een kind van God bent? En ik trap er nog zo vaak in. Totdat ik hem weer in de gaten heb. En dan zeg ik, eruit duivel, je hebt altijd al gelogen, wegwezen. Nou, die komt straks nooit meer om de hoek kijken. Die akelige duivel. Want die kan de hemel niet meer inkomen. Nooit meer. Ja, ik denk aan mijn vrienden. Er zijn er al wat boven. Dat ik als jongen daarnaar toe ging. Hè, een huisje binnen. En dan zat je aan de voeten van die geoefende mensen. En die gingen vertellen uit hun leven. En als ik zometeen ga sterven, dan krijg ik veel meer vrienden dan ik ooit hier op aarde heb gehad. En ik weet zeker dat ik met al die mensen kan. Ja, soms heb je hier ook nog wel een kind van God, dan heb je niet helemaal hetzelfde karakter, weet je wel. Maar daar valt dat allemaal weg. Er zal een ontelbare schare van vrienden zijn. Dat is allemaal zien. En we zullen met elkaar spreken over het grote werk dat de Heer Jezus in ons leven heeft gedaan. Is dat winst of niet? Is dat winst of niet? Ik denk aan de Sabbat, de rustdag. Ah, niet altijd, maar vaak zijn het wel feestdagen hoor. Marktdagen, feestdagen. En je haalt je ziel op aan het woord. Je bent blij dat je samengekomen bent. Soms samen rondom de sacramenten. Verlangen we er nog naar? Straks, dan breekt die eeuwige Sabbat aan. Ja, kijk, als je de Heer Jezus niet kent, dan ben je soms blij dat de zondag weer voorbij is. Dat de beide kerdingen weer voorbij zijn. Maar als je de Heer Jezus kent, dan zijn toch wel de zondagen dikwijls je hoogtepunten in je leven. Nou, en dan straks is het eeuwig Sabbat. En weet je wat zo mooi is straks aan die Sabbat? Op deze Sabbat wordt er gepreekt. Nou, ik zal wel heel eerlijk zijn, mijn preken zijn natuurlijk ook niet altijd fantastisch. En je hebt er ook niet altijd wat aan. Maar weet je wat dan mooi is? Nu zien wij de Heer Jezus soms geschilderd door de prediking met het oog van het geloof. Maar zeg ik straks, vaarwel dienstknechten, vaarwel geschreven woord. Want dan zal ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ik zal hem kennen zoals hij is. Dan zeg ik, o Heer Jezus, ze hebben wel iets van u verteld. En dan soms dan heb ik me zo verblijd in uw schoonheid, hè. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, al die dominees, die hebben met elkaar niet kunnen vertellen hoe schoon en hoe lieflijk u bent. Nu zie ik u, Heer Jezus. En ik weet wel, hè, hier ben ik hem soms kwijt, dan zie ik hem niet meer met de ogen van het geloof. Maar daar, oh, dan zal ik hem eeuwig zien, dan zal ik hem eeuwig kennen en ik zal niet uitgeraakt zijn om op hem te zien. Zo schoon, zo aangenaam, zo heerlijk zal hij zijn. Want het sterven is mij gewin, natuurlijk, want de helft is mij niet aangezegd van wat komen gaat. We hebben er misschien een duizendste, een tienduizendste, een honderdduizendste van genoten. Maar dat was echt niet. Druppeltje liefde van de Heer Jezus. Als ik hem heel in de verte door de tralien van het woord aanschouw. Dat heeft gezegd, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, geef niks. Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Nou, nog even, volk van God. Dan zullen we hem zien. gelijk hij is. Maar, lieve vriend, hoe zal dat van de week zijn als je opgeroepen wordt om voor God te verschijnen? Het geloof weet voor de helft niet wat het zometeen zal zien. Maar luister goed. Dat verdoemelijke ongeloof, dat beseft ook voor geen miljoenste hoe vreselijk het zal zijn om te vallen in de handen van de levende God. Je leeft nog nu, vanmorgen, we leven nog. En de Heer Jezus is er nog. Hij wordt ons nog verkondigd. Hij wordt ons aangeboden om niet. Laat dan nu de onberouwelijke keus er zijn. Opdat je met Paulus, dan zou je het heel zachtjes fluisteren, zou meebeleiden. Leven is mij Christus. En het sterren. Winst. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. Psalm 56, vers 6. Eindigen we met. Ere wie ere toekomt, Heere, en dat bent u alleen. Door al de jaren heen kan ik alleen maar zeggen, uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. En steeds dierbaarder geworden, echt waar. En een blijk van uw heerlijke tegenwoordigheid in ons hart. Of zoals iemand van de andere broeders het zei, voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Dan weet ik wel, dat is op de toppen van het geloof, maar het is wel waar. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. En als we dat nou niet kennen, wat zijn we dan arm? En wat staan we dan leeg in ons hemd? Het kan nog, u heeft er ons op gewezen, wij leven nog en de Heere Jezus leeft. O, geef toch, Heere, dat uw woord kracht mag doen. En dat uw woord ook in de praktijk gebracht mag worden. Door al uw kinderen. Ja, door ons allemaal. Of te leven, of te sterven, als Jezus maar verheerlijkt wordt. Mag dat onze belijdenis zijn? Wilt u dat werken, Heere? In ons aller hart? Verhoor ons in de dankzegging voor uw woord, om Jezus wil. Amen. Psalm 42, vers 1 is de slotzang. Het heigend herder jacht ontkomen. 42, 1. Ontvang de zegende zin. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.